Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 92 in, zoals die berijmd is in het boek, in de bundel Weerklank, Psalm 92, het eerste en tweede vers, Psalm van de Rustdag, Psalm 92, 1 en 2. Leiden we nu het christelijk geloof. Wij doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. En dan zingen we uit Psalm 48 het zesde vers. Want deze God is onze God. Want er verder volgt in Psalm 48 het zesde vers. Nadat we instemmen met het geloof van de kerk der eeuwen en van alle plaatsen. En ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zoeken we nu Gods aangezicht in gebed. Laten we bidden. Heer, in de stille rust van deze zondagmiddag, nu we hier bijeen zijn in uw huis, willen we u hartelijk danken voor uw trouw, voor uw goedheid, voor het feit dat u ons deze dag geeft, dat we zo een nieuwe week beginnen mogen, hier in uw huis. Vanmorgen riep u ons al en zullen er velen van ons geweest zijn en ook vanmiddag gingen de deuren weer open en mogen we hier zijn. Bent u het die ons hier bij elkaar brengt? Zo zijn wij bijeengekomen, misschien wel vanuit gewoonte of als een vanzelfsprekendheid, maar misschien ook wel met die schroom waarover we zongen aan het begin van deze dienst. Want wie zijn wij? Dat u ons ontmoeten zou, ons zou willen ontmoeten. Wie zijn wij dat wij ons onder uw woord zouden durven begeven, uw woord dat ons in het licht stelt, het licht van uw koninkrijk. Ja, Heere, daar mogen we ook best wel bij stilstaan. Hoe bijzonder dat is. En hoe onvanzelfsprekend ook. Heere, wij zijn zo gehecht aan de dingen van deze wereld. En wij worden zo makkelijk in beslag genomen ook door dat wat ons van u afleidt. En u kent ons in onze zonden, in ons ongeloof misschien ook wel. En dan toch roept u ons. Bent u het die ons hier bijeenbrengt? Dan mogen we ook geloven dat u een woord voor ons hebt, ook deze middag. Een woord wat ons tot het leven roept. We bidden u, doe ons dat woord dan ook verstaan vanmiddag. Doe ons dat woord verstaan, dat we het horen mogen, dat het een plek krijgt in ons hart, dat we erop antwoorden zullen ook. En Heere, gaat u dan zo de rijen maar door ook vanmiddag weer. Zoekt u ons op het plekje waar we zitten. En of we nou jong zijn of oud, of ergens ertussenin, Heere, dat we ons door uw woord mogen weten aangespreken, zullen mogen weer worden aangesproken. Maakt u zo alles goed. Zegen de verkondiging, zegen het samen zingen, het bespelen van het orgel, de andere taken die er zijn, ook om in deze dienst op een goede manier te laten verlopen, dat het mag zijn tot eer van uw naam, maar ook tot opbouw van de gemeente. Hoort u ons, Heere, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Er zijn vanmiddag een drietal schriftlezingen. We beginnen in het Bijbelboek Genesis, het eerste hoofdstuk, vers 26 tot en met hoofdstuk 2, vers 3. En daar is ook de tekst uitgenomen voor de verkondiging. Genesis 1 vanaf vers 26 tot hoofdstuk 2 vers 3. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei: zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, dat laatste vers, dat zal ook de tekst voor de verkondiging zijn. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. En in verband daarmee lezen we ook een gedeelte uit Hebreeën 4. Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13... Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13. Gaat het ook over het thema rust, de rust binnengaan. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werk al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij in wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege een ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overlegging en de gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. En dan bladeren we door naar het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, hoofdstuk 14, vers 6 tot en met 13. Openbaring 14, vers 6 tot en met 13. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat ze alle volken van de wijn van de toorn van haar roerij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn. en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen, hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Het woord van de Heere, zalig bent u, ben jij, als je dat woord van God hoort. Het bewaart in je hart en daaruit en naar leeft. Amen. Het gaat dus over die tekst uit Genesis 2, over de zevende dag. En als thema boven de preek heb ik geschreven: tijd om op te houden. Tijd om op te houden als thema boven de verkondiging. En dan gaan wij nu zingen uit Psalm 95, het tweede, het vijfde en het zevende vers. En dan zingen we over, ook over in vers 5, over laat Massa u ten afschrik wezen, zullen we zingen. En dat herinnert aan die geschiedenis van het volk Israël op reis naar het beloofde land in de woestijn, aangekomen bij Massa, waar zij mopperden, dat er weer geen water was. Het vertrouwen in de Heere weer helemaal weg was, het vertrouwen ook in Mozes. En waar de Heere ook vertoornd raakte over zijn volk. En dat moment, en zo zijn er verschillende momenten geweest, ook in de geschiedenis van het volk Israël, tijdens die lange woestijnreis naar het beloofde land, die ertoe geleid heeft dat dat volk, of in ieder geval een hele generatie uit dat volk, het beloofde land niet is binnengegaan. Die waarschuwing, die geldt ook voor ons. Die waarschuwing die geldt ook voor ons. En dat klonk ook al door in de schriftlezing, ook bijvoorbeeld in Hebreeën 4. We zingen Psalm 95, vers 2, 5 en 7. U krijgt ook gelegenheid om uw liefdegave te geven. geroepen gemeente van Christus. Hebt u er ook wel eens last van? Dat de week voor je gevoel gewoon veel te kort is. Dat je eigenlijk gewoon een dag te weinig hebt. De klus waar je mee bezig bent, hij moet af omdat je volgende week aan een nieuwe opdracht moet beginnen. Eigenlijk heb je er gewoon te weinig tijd voor. Het was toch net iets meer werk dan je van tevoren gedacht had. Als je dan een extra dagje zou kunnen krijgen, dat zou niet gek zijn. Herkenbaar? Het overkomt ons allemaal toch wel eens. We hebben soms zoveel te doen. Veel te veel. Het past er gewoon niet in. In die week van 7 dagen. En ik kijk even naar de jongeren. Jullie hebben daar misschien ook wel eens last van. Je verliest al zoveel tijd aan dat je op school moet zijn. En de reistijd daar naartoe misschien ook wel. En dan heb je ook nog eens je huiswerk en catechisatie en je sport misschien wel een paar keer per week. Een bijbaantje op zaterdag. Je wil ook nog wel eens afspreken met je vrienden. Hou je eigenlijk nog wel tijd over voor jezelf? Als de week nou eens 1 dagje langer zou duren, zou dat niet heel erg kunnen helpen? Was het alleen maar even om tijd te hebben om op adem te komen? Soms zou ik dat inderdaad misschien wel eens heel graag willen. Maar tegelijkertijd weet je natuurlijk ook wel dat dat gewoon onzin is. Want ook al zou de week 8 dagen duren, dan zou je nog steeds tijd tekort hebben. Want ook die extra dag, die wordt dan vast en zeker ook weer heel snel ingevuld. Zo gaat dat nu eenmaal bij ons. Maar hoe komt dat nou toch, hè? Hoe komt dat nou toch dat tijd voor ons vaak zo'n probleem is? Die vraag die krijgt wel een extra lading als je kijkt naar de scheppingsgeschiedenis van Genesis 1. Want als je die geschiedenis op je in laat werken, dan blijkt dat God daar dus helemaal geen last van heeft. En toen hij de hemel en de aarde maakte, en dat was voorwaar toch niet niks, maar toen had hij geen tijd tekort. Sterker nog, hij hield zelfs nog een dag over. Want aan het einde van de 6e dag was hij gewoon klaar. Helemaal klaar. En kan hij zeggen dat het goed was? Zeer goed. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht, staat er dan ook in Genesis 2 vers 1. In 6 dagen, toen was het klaar. En omdat God dus op de 7e dag klaar was met dat wat hij gemaakt had, gaat het dan verder. Rustte hij op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En die 7e dag die blijft voor God dus over. Maar dan niet als een dag die daarom ook voor hem eigenlijk geen betekenis heeft. Een dag zonder inhoud. Een dag die maar een beetje bijhangt en die je eigenlijk ook wel zou kunnen missen. Nee, want die 7e dag, die krijgt nou juist van God een heel bijzondere plaats. Want van de 7e dag wordt dan gezegd dat God die dag zegende en heiligde. Dat wordt van die andere 6 dagen, die toch ook wel heel belangrijk waren, niet gezegd, maar van die 7e dag wel. Ze hangt er dus niet zomaar een beetje bij, alsof het een dag is die overblijft. Nee, integendeel, ze lijkt veel eerder het doel te zijn waar al die andere dagen op uitlopen. Wat mij dan ook nog eens opvalt, als ik dan goed naar die tekst kijk, het begin van Genesis 2, wat me dan ook nog eens opvalt, is dat van die 7e dag ook niet wordt gezegd dat ze weer ophoudt. Heb je het ook gezien? Elke dag
In Genesis 1 eindigt met de opmerking: toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag, de tweede dag, enzovoort, enzovoort. Maar bij de zevende dag staat dat er dus niet. Wil de Bijbelschrijver daarmee suggereren dat die dag op een of andere manier altijd gebleven is? Kom ik aan het eind van de preek dan wel op terug, want daar zit wel iets. Maar hoe dan ook, die zevende dag is dus een heel bijzondere dag in de scheppingsgeschiedenis. En wat heeft dat ons vandaag nou te zeggen, in onze tijd, waarin we vaak zo druk zijn en denken dat we tijd tekort hebben? Laten we eerst nog eens heel goed kijken naar wat er nou eigenlijk precies staat. Te beginnen bij vers 1 van hoofdstuk 2. Daar staat: zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Dat is een belangrijke zin waarmee het begint. Vooral vanwege dat woord voltooid. Ja, want als iets voltooid is, is het af. Is het klaar, hoeft er niets meer aan toegevoegd te worden. En vandaag de dag hebben mensen het wel eens over voltooid leven. Daarmee bedoelen ze dan dat iemand kan vinden dat zijn of haar leven klaar is en dat het daarom ook stoppen mag. Hè, alsof wij dat zouden kunnen bepalen. Maar dat woord voltooid, dat komen we dus ook hier tegen. En dat wordt nu na de zesde scheppingsdag dus gezegd van de hemel en de aarde en alles wat erbij hoort. Dus ook van de hemellichamen, van de zon, de maan en de sterren. En van de planten en de bomen en de vogels in de lucht en de vissen in het water. Van de dieren op het land en ook van de mens. Het is voltooid. De schepping is klaar, het werk is af. En het is ook nog eens goed, zeer goed. Dat is natuurlijk al heel wat als dat gezegd wordt. Het is goed om daar maar even bij stil te staan. Want ik vraag het u vanmiddag zomaar even tussendoor. Is dat nou ook iets wat u, wat jij de Bijbelschrijver nazegt? Kun je daar nou ook zelf mee instemmen? Uw beurt op jouw beurt. Dat het goed is. Zoals de Heer het gemaakt heeft. Of denk je misschien ook wel eens: nou, Heere God. Nou, Heere God, had dat misschien toch net niet iets anders gekund? Had u misschien toch net niet iets beter het kunnen doen met de mens? Had u misschien toch net niet ietsje meer aandacht kunnen besteden aan de krachten die er in de natuur aanwezig zijn, die soms zulke verwoestende gevolgen kunnen hebben, nu de mens zich van u heeft afgekeerd? En kunnen wij tevreden zijn, gemeente? Tevreden met dat wat God gemaakt heeft en hoe hij het gemaakt heeft. Kunnen we ook tevreden zijn met onszelf? En met hoe we eruit zien, met de kleur van ons haar en met de lengte van onze neus. Kunnen we tevreden zijn met dat wat we kunnen, wat we niet kunnen? Vraag het maar. God was het in ieder geval wel. Hij was tevreden, meer dan tevreden zelfs, over dat wat hij gemaakt had. Was goed, zeer goed. Daarom kon hij er ook mee ophouden. Met dat scheppen van de hemel en de aarde. Hij had daar natuurlijk nog een hele tijd mee door kunnen gaan. Hè? Hij had nog veel meer dingen kunnen maken. Dingen die wij nooit zouden kunnen bedenken. Maar het was goed. Het was zeer goed. Het was af. God vond dat het af was. En daarom was het ook af. En daarom kan er ook in het volgende vers, in vers 2, kan er staan: toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Het zijn twee zinnetjes, hè, in vers 2, die voor een deel elkaar overlappen. Ze lijken qua woorden heel erg op elkaar. Klinkt een beetje vreemd als je ze zo in één adem opleest, die twee zinnetjes achter elkaar. Het heeft denk ik alles te maken met de bedoeling van de Bijbelschrijver om te benadrukken hoe belangrijk het is wat er hier staat. Goed opletten, nog een keer lezen we dat woord voltooid. Op de zevende dag was het werk van God, was de schepping echt klaar. Hoefde er niks meer aan toegevoegd te worden. En dat dat echt zo was, kon God er op de zevende dag ook mee ophouden. Met al het werk wat hij gemaakt had. Rusten staat er in onze vertaling. Rusten, maar dat woord rusten zet ons misschien toch een beetje op het verkeerde been. Want hoezo zou God moeten rusten? God is toch geen mens dat hij moe zou kunnen worden van al zijn werk. Vermoeidheid, dat is toch een gevolg van de zonde. Dat hoort toch bij de vloek die over de mens gekomen is nadat hij zich van God is afgekeerd. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt is shafat. Shafat, en dat woord dat betekent letterlijk ophouden. Stokken. Niet verder gaan. God gaat niet verder met zijn scheppingswerk, omdat het klaar is, het is af. Als hier echt rusten zou zijn bedoeld, dan zou je hier een ander woord in het Hebreeuws verwachten. Het woord ruach, of nuach, het woord nuach. En dat woord dat zal later alsnog ook wel gebruikt worden voor de Heere God, bij het vierde gebod bijvoorbeeld. In Exodus 20, dan wordt wel dat Hebreeuwse woord voor rusten hier gebruikt. God rust op de zevende dag. Maar hier in Genesis 2 dus nog niet. Hier staat een ander woord. Hier staat het woord shavat. Waar later ook het woord sabbat van af is geleid. Maar dat betekent dus letterlijk stoppen, ophouden, niet verder gaan. Dat kon al wel eens heel belangrijk zijn om dat te weten. Want als God de zevende dag in het volgende vers dan ook gaat zegenen en heiligen, dan doet hij dat niet omdat hij die dag nodig heeft om uit te rusten. Nee, dan doet hij dat om daarmee nog eens te onderstrepen en te markeren dat zijn werk echt af is. God neemt er heel bewust de tijd voor, een hele dag notabene, om met voldoening naar zijn schepping te kunnen kijken. En dan vul ik het zelf verder maar in, om daar blij mee te zijn, om daarvan te genieten. Het was goed, zeer goed. Die woorden uit het laatste vers van hoofdstuk 1, die klinken als een echo mee in die eerste versen van hoofdstuk 2. Zij bepalen de toon en de sfeer van de zevende dag. Het was goed, zeer goed. En dat was voor de Heere God dan ook meer dan de moeite waard om daarbij stil te staan. Hij maakt er een feestdag van, speciaal voor zichzelf. Kun je het begrijpen? Het was goed, zeer goed. En dan wij. Wat betekent dit allemaal nu voor ons? Daar wilde ik met u naartoe. Wij die vaak eerder een dag tekort hebben dan een dag over. Wat zou dat ophouden van God, dat zegenen en heiligen van de zevende dag, ons nou te zeggen kunnen hebben? Nou zou een eerste les misschien niet kunnen zijn dat als God blijkbaar zo duidelijk van ophouden weet, dat wij dat misschien ook wel eens wat meer zouden mogen doen. En was het immers niet zo dat de mens naar Gods beeld geschapen is? Geldt dat dan ook niet voor de manier hoe wij omgaan met onze tijd en ons werk? Dat de mens geroepen is om ook daarmee dat beeld van God in deze wereld te weerspiegelen. Als God niet altijd maar doorging, mogen wij dan af en toe misschien ook niet gewoon stoppen? Gewoon stoppen. Dat is nu best nog wel een hele spannende, hè? Want kunnen we dat dan ook? Gewoon stoppen. God kon het wel. En hij kon natuurlijk ook zeggen dat zijn werk voltooid was. Is dat ook iets wat wij kunnen zeggen? geldt voor ons juist niet heel vaak dat we dat juist nou niet kunnen, juist niet kunnen zeggen, hè, dat ons werk af is. En die klus waar je mee bezig bent, dat kan natuurlijk altijd nog beter. En die zaak van je, die moet altijd blijven, die moet wel blijven draaien. En je huishouden, daar komt toch ook nooit een eind aan. God kon aan het einde van elke dag zeggen, het is goed. En aan het einde van de zesde dag zelfs, het is zeer goed. Konden wij hem dat nou ook maar wat vaker nazeggen? Denk je dan? Dan kunnen we dat dan echt niet? Het is natuurlijk waar, wij zijn God niet. Wij zijn mens. Het getal van de mens is 6, net geen 7. 7 is het getal van de volheid. 7 is het getal van God. Hij hoort daarom ook thuis op de 7e dag. Je zou kunnen zeggen, wij leven bij wijze van spreken nog op de 6e dag. Er zit ook iets in van, dat is nu eenmaal ook onze plaats, hè, die 6e dag. Dus het allemaal nog net niet. He, ons werk is en blijft mensenwerk. Het zal nooit volmaakt zijn. Daarom hebben we misschien ook wel het gevoel dat we nooit klaar zijn. Het kan altijd beter. Er is altijd nog wel weer iets wat anders gedaan moet worden. Dat geldt voor het gewone dagelijkse leven wat we leiden. Maar dat geldt net zo goed ook voor het leven met God. He, daar kun je misschien je ook zo in tekort voelen schieten. He, dat je het gevoel kunt hebben dat je toch eigenlijk meer zou moeten doen. Dat wat God voor je... Dat wat je voor God over hebt, dat wat je voor hem doet, komt daar nou eigenlijk van terecht in je leven? Mensen van de 6. In onze wereld is dat net voldoende. Maar in de Bijbel betekent het getal 6, het is het net niet. Het is het net niet. En dat bepaalt dan ook vaak heel sterk ons leven. Dat kan ons ook zo onrustig maken. Want dan zal het toch een 7 moeten worden, hè? Denken wij dan. En daar komt het bij dat we dan meestal natuurlijk ook niet zomaar tevreden zijn. 7, ja, dan hebben we het goed gedaan. Dan kunnen we trots zijn. Op onszelf. Maar zo'n 7 gemeente. Zo'n 7 in de Bijbelse betekenis, die zullen we nooit halen, hoor. Niet vanuit onszelf. Want nogmaals, we zijn nu eenmaal mensen van de 6. Die 7, die zal ons gegeven moeten worden. Maar die 7, die wordt ons ook gegeven. Dat mag ik u vanmiddag verkondigen. Dat God die 7 ook geeft. Sterker nog, dat God ons die 7 al gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Hij was het niet Jezus zelf die zei, kom maar naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. En riep hij het uiteindelijk ook niet uit aan het kruis. Het is volbracht. Jezus, hij was het die 7 wel haalde. Die wel in alle volmaaktheid deed wat hij moest doen, en dat niet alleen voor zichzelf. Want die 7 die hij verdiende, die verdiende hij niet alleen voor zichzelf, maar die verdiende hij ook voor ons, voor u en jou en mij. En daarom hoeven wij ook niet altijd meer door te jagen, gemeente. Alsof onze ziel, alsof onze zaligheid ervan af zou hangen, van dat wat wij allemaal denken te moeten doen. Die klus, je bedrijf, je huishouden, noem alles maar op. Het kan allemaal wel heel belangrijk zijn, maar je leven hangt er toch niet van af. Je leven hangt er toch niet van af. Het leven, dat wordt ons geschonken in Jezus Christus. Daar komt het op aan dat we dat geheim kennen. En dan ook geloven zullen met alles wat in ons is. En dan zal hij ons ook leren dat we een hemelse Vader hebben die weet wat we nodig hebben. Veel beter nog dan dat we dat zelf weten. En dat we ook echt op hem vertrouwen kunnen. Durven we dat dan ook echt te doen, gemeente? Durft u het? Durf jij het? En dan ook op die ene dag in de week bewust te stoppen met alles waar je zo druk mee bent. Juist hierom, om je hierin te oefenen. In dat vertrouwen op de Heere. Dat Hij van onze zessen een zeven maakt. Een mens moet zijn verantwoordelijkheid in deze wereld verstaan. Laat dat duidelijk zijn, maar een mens mag ook van ophouden weten. Zoals God van ophouden wist. Een mens mag dat omdat God ten diepste alles al heeft afgemaakt. Het komt aan op geloof. Om dat te kunnen. Geloof en overgave. Dat je leven niet van jezelf afhangt. Dat je zaligheid ook niet afhangt van de vraag of je wel of niet trouw genoeg bent geweest in het leven met God. Maar dat jouw zes door het bloed van Jezus Christus voor God veranderd kan worden in een zeven. Daar komt het op aan. Dat je dat gelooft. En dan kom je pas werkelijk tot rust. Onrustig is mijn hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Maar dat als eerste les naar aanleiding van het feit dat de scheppingsgeschiedenis ons leert dat God van ophouden weet. Een mens mag daarom ook van ophouden weten. En de tweede les sluit daar direct bij aan. Want de tweede les is omdat God van ophouden weet. Moet een mens ook van ophouden weten. Moet een mens ook van ophouden weten. Dat ophouden is later ook een gebod geworden voor de mens. Valt me op dat er in Genesis 2 nog niet gesproken wordt over de Sabbat en het Sabbatsgebod. De opdracht om de Sabbat te onderhouden is pas later gekomen in het kader van het verbond wat de Heere met Israël sloot. Maar toch lezen we ook in Genesis 2 al dat God de zevende dag zegende en heiligde. Het is een dag die hij apart zet. Die dag die is voor hem. Hiermee wordt er wel de basis gelegd voor het gebod wat er later komen zal. Een mens mag niet alleen van tijd tot tijd stilstaan. Een mens moet dat ook. Waarom? Nou, om niet te vergeten dat hij geen slaaf is. Geen slaaf van zijn werk en ook niet van iets of iemand anders. Kinderen van het verbond mogen geloven dat ze van de Heere zijn. Dat hij hen verlost heeft van alle macht en krachten van deze wereld. Dat hij hen zelfs bevrijd heeft van de last van hun zonde. Dat God hen roept om straks zijn eeuwige rust in te gaan. Nou, om daar heel diep van doordrongen te zijn en te blijven, heeft God bevolen om elke week een dag op te houden. Want hier beneden is het niet. Kinderen van God, ze zijn niet van deze wereld. Ze horen bij het koninkrijk wat komen gaat. En om dan ook echt dat koninkrijk in te kunnen gaan, moeten ze ervoor waken dat ze niet alsnog opgeslokt worden door de dingen van deze wereld. Maar roept God hen om zich elke keer weer te richten op dat wat komen gaat. Denk aan het volk Israël in de woestijn, bevrijd uit de slavernij van Egypte, waren ze op weg naar het beloofde land. Het land van melk en honing, het land waar ze rust zouden vinden. Maar wat gebeurde met het volk Israël? Viel hen tijdens hun lange pelgrimstocht niet mee om zich aan Gods beloften vast te houden. Ze werden nog alles heen en weer geslingerd tussen Egypte en Kanaan. En uiteindelijk mocht een groot deel van het volk de rust van het beloofde land ook niet binnengaan. Want ze konden het maar niet geloven. We hebben erover gelezen in Hebreeën 4. En over gezongen met Psalm 95. Zou ons dat dan ook niet kunnen overkomen? Er blijft dus nog een sabbatsrust over. Voor het volk van God stond er ook in Hebreeën 4. Een sabbatsrust voor het volk van God, daarmee wordt het eeuwige leven bedoeld. Het eeuwige leven in Gods nabijheid, de eeuwige rust. Zoals er ook over laatst in Openbaring 14. Maar het is ook voor Gods kinderen van vandaag niet vanzelfsprekend dat ze daar ook daadwerkelijk zullen komen. Daarom is het ook voor hen zo belangrijk dat ze toch elke keer weer even stilstaan. Even, wat zeg ik, een hele dag. Om los te komen van de dingen van deze wereld. Om los te komen van alles wat moet. Om uit te zien naar die dag die komen gaat. God is zijn schepping al ver vooruit. En voor hem is het al de zevende dag. De dag van de volheid. De dag die dus niet ophoudt. Hè, zoals we dat ook al lazen in Genesis 2. Maar ook zijn schepping is op die dag aangelegd. En alle die in hem geloofd hebben, die zich ook werkelijk aan hem hebben vastgehouden, zij zullen daar ook eens voor altijd in mogen delen. En daarom moeten zij nu van tijd tot tijd wel willen ophouden. Om zich te kunnen wortelen in Christus. Om dan ook echt hun geloof, hun hoop en hun vrede te vinden in hem. Om naar die dag, die eeuwige dag uit te zien. Wij doen dat als christenen op de zondag. De opstandingsdag van Christus. Kun je van alles van vinden? Ik ga daar nu niet op in. Het enige wat ik daar nu over wil zeggen is dit. Want is juist die opstandingsdag van Christus niet de dag waarop God definitief gezegd heeft, het is goed. Heel goed. Nu vangt het nieuwe leven aan. Want alles, alles is voldaan. Vanmiddag mag ik ook die boodschap aan u en jou verkondigen. En ik roep u op, laat deze boodschap toch niet aan je voorbij gaan. Laat de eeuwige rust die God in Christus ook voor u en voor jou heeft weggelegd, je toch niet ontgaan. De Heer zegt het ook elke keer weer tegen ons. Elke week weer. Het is tijd om te stoppen. Dat zegt hij niet voor niks. We hebben het zo nodig. We hebben het zo vreselijk hard nodig om opgetild te worden. Uit dat wat ons zo bezig kan houden. Om vooruit te blikken. Om stil te staan bij dat wat komen gaat. Om daar dan ook naartoe te leven. Stop dan ook, gemeente, als het ook maar enigszins mogelijk is. Hoe? Dat kan ik niet voor u bepalen, dat is aan u. Maar doe het, om het woord, om in zijn woord, het levende woord, om in Christus, die ook hier verkondigd wordt, de vrede. De ware vrede te vinden die alle verstand te boven gaat. Het gaat om uw ziel. Het gaat om uw zaligheid. Amen. Antwoorden met het zingen van Psalm 73, het 13e en 14e vers. Psalm 73, vers 13 en 14.
gaan we nu over tot de dienst der gebeden. Laten we danken en bidden. Heere, zo komen wij opnieuw tot u in gebed en wil u hartelijk danken voor het woord waarmee u tot ons kwam. Een woord als een spiegel. U die ons voorhoudt hoe u het zelf gedaan hebt. U ook ons oproept om op te houden. Niet altijd maar door te gaan. Er vertrouwen in te hebben dat u het afmaakt. Uw schepping. Ons werk. Maar ook onze zaligheid. Ja, dat ook vooral. Dat dat niet in ons, van ons afhangt, maar dat die zegen er al staat. Beschreven met het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Heere, bewaar ons ervoor dat we daaraan voorbij zouden leven, dat die zegen ons nog zou ontgaan. Heere, zo, daarom danken we u ook voor het woord waarmee u tot ons kwam deze middag. En wilt u met dat woord dan ook doorgaan in ons hart. Vergeef wat niet goed was, zegen het goede. Blijf ons nabij ook de rest van deze dag. Geef ons nog goede ontmoetingen als we nog mensen mogen ontmoeten. Als we thuis mogen zijn, met degene die bij ons horen. En ook als ze alleen zijn. Heere, als u er maar bij bent, dan is het toch goed. Zo dragen we elkaar aan u op. Bidden we voor hen die gebukt gaan onder de druk, de last van het leven. Daar misschien wel helemaal weer vastgelopen zijn of daarmee dreigen vast te lopen. Heere God, geef wegen waardoor er toch een stukje rust kan zijn en ontspanning. We bidden voor de wereld om ons heen, die jaagt en jaagt en jaagt. Heere, dat toch ook in deze wereld tekenen van uw koninkrijk zichtbaar mogen zijn. Ja, dat wij niet alleen de ondergang zien waar het naartoe rent. Maar dat we ook die andere kant mogen zien, uw toekomst. Uw eeuwige toekomst, het koninkrijk wat komt. Dat ook de wereld dat zal proeven, zal merken, zal zien. Wilt u zo nog velen roepen tot het koninkrijk van u. Zegen daartoe ook het werk van zending en evangelisatie. Zegen daartoe ook deze gemeente. De plek waar de gemeente mag zijn. Heer, we bidden u, gaat u met ons mee de nieuwe week in. Geef kracht om ons werk te doen. Thuis, op school, op het werk. Geef ook moed om nee te zeggen als dat nodig is. En leid ons door uw geest. Heere, hoort u zo ons gebed. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het eerste en vierde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.